De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus zondag 6, vraag en antwoord 19. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 19, waaruit weet gij dat? En het antwoord luidt, uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Letten wij op de kenbron van de middelaar. Vanmiddag wilden wij dus nog een ogenblik letten op deze laatste vraag en antwoord van zondag 6. Het komt er wel een beetje achteraan, want in werkelijkheid, dat hebben we al meermalen betoogd, zijn ook die voorgaande vragen gegrond op het heilig evangelie. Alleen de Heidelberger gebruikt deze manier van lering. Maar dat hij waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens moest zijn, en wie hij is, die middelaar, onze Heer Jezus Christus, dat spruit uit de openbaring van God in het heilig evangelie. U voelt wel aan, dat is een zeer belangrijke vraag en antwoord. Waaruit weet gij dat? Want ik weet dat de Heere God is zo groot. De Heere God kan in geen één boek, niet in een catechismus, niet in een belijdenis en ook niet in de Bijbel. Toch is de Bijbel een zuiver getuigenis van God. Maar God, die zo oneindig groot is, kan daar natuurlijk niet in. In de Bijbel heeft God geopenbaard wat ons nodig is te weten tot zaligheid. En daarin geeft het woord van God een zuiver en recht antwoord. Dan voelt u meteen aan dat de kennis van God rust op openbaring. Iets wat ons geopenbaard is. Je kunt zeggen, ja, maar dat is toch niet alleen. In de oude leerboekjes lezen we toch ook uit de natuur. Daar lezen we van een ingeschapen godskennis. En daar lezen we van een verkregen godskennis die men haalt uit de schepselen buiten zich. En de hemelen vertellen toch maar Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. En dat is toch een gegeven, dat is de schepping. Dat is toch nog niet de openbaring, de bijzondere openbaring. Ja, toch moet je daar wel voorzichtig mee wezen. Want als je in die zin een tekst aanhaalt, de hemelen vertellen Gods eer, dan is die man die dat zegt, die heeft van God een bril opgekregen. Om daarin de Heere als de schepper en formeerder te prijzen. Je kunt eventueel ook wijzen op al die godsdiensten die er zijn, waarbij de kennis van de ware God ontbreekt, maar dat men toch uit een innerlijke overtuiging gelooft dat er een opperwezen is. En het ene volk ziet dat in dit en een ander in wat anders. En nog andere hebben een veelheid van goden bijeengebracht die zij aanbidden. Dat is waar, maar dan staat er ook in Romeinen niet alleen geschreven dat hetgeen van God kenbaar is in hen openbaar is, maar er staat ook dat de mensen in die wijsheid God niet hebben gekend, noch verheerlijkt. Dat wordt wel aangemerkt als eigen schuld, maar het is wel zo. En dat in plaats van voor de schepper te buigen, de mens zich heeft gebogen voor het schepsel. En het schepsel hebben geëerd en geprezen boven God die te prijzen is in der eeuwigheid. Daarom moeten wij maar nauw aanhouden aan wat hier staat. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. En dat de Heere God zelf dat heilig evangelie heeft geopenbaard. En dat dat heilig evangelie geen bedenksel is van mensen. Zijn oorsprong niet heeft, zoals zoveel godsdiensten, in de een of andere persoon die zelf iets heeft uitgedacht. Maar dat dat heilige evangelie Gods eigen woord, Gods eigen wils openbaring is. Er staat hier uit het heilig evangelie. En dat heilig, daar zou ik ook het woordje enig aan willen verbinden, of uniek. Het is het heilige evangelie, het komt van de heilige God en daarom is het ook enig. Er is geen ander evangelie. Nog de humanist, nog de wijsgeer kan ons het evangelie geven. Het heilig evangelie is het evangelie van God. Evangelie betekent goede of blijde boodschap. Het heilige evangelie is dus de boodschap die God gesproken heeft en nog laat spreken. Wat is dat? Dat heilige evangelie. Dat is het woord van God. Dat is het woord van God. Ja, maar er staan toch in het woord van God ook grote bedreigingen. Er staan toch ook in het woord van God woorden om van te huiveren. Deze man begint het heilige evangelie dat God in paradijs heeft geopenbaard en zo trekt hij de lijnen door. Ja, ik weet dat wel. Je zou dus in die zin even kunnen spreken, kunnen denken aan een soort tegenstelling. En toch vraag ik ook uw aandacht voor dat heilig evangelie dat er is in de heilige wet van God en in de vloek die God uitspreekt over alle vlees. Weet je waarom? als God in het woord zijn recht openbaart aan schuldigen. Dan wil dat zeggen dat God dat schepsel niet losgelaten heeft. Hem niet buiten de wet heeft gesteld. Dat God hem aangrijpt, want met eerbied gesproken, God had ook een voleinding kunnen maken met de mens. Hij had ook direct de volle vloek kunnen laten komen. Gij zult de dood sterven. En nou beslaan wij met elkaar al zoveel jaren op aarde. Waarom is het oordeel dan nog niet definitief aan ons voltrokken? Waarom wordt iedere zondag die heilige wet van God gelezen? Denk dat nou eens weg, dat recht van God. Als u dat recht van God wegdenkt, dan stort alles in elkaar. Dan zou met eerbied gesproken niet alleen God, maar ook wij. Juist wij. Wij zouden ten onder gaan. Een mens is vaak geneigd om dat recht van God dat hij in zijn wet openbaart terzijde te schuiven. En dat recht der wet te verdonkeren. En hij beseft niet dat daarin reeds dat heilige evangelie mede verklaard wordt. Dat God nog met die overtreders te maken wil hebben. En dat hij wil dat zijn recht vervuld worden. En dat God daarin die heilige wetten. Dat hij daarin openbaart, er moet betaald worden. Dat hij dat nog wil zeggen, terwijl hij ook kon zeggen, je hebt niet betaald. En daarom treedt nu direct de vloek in zijn volle diepte in uw leven. En dat doet God, of dat deed God niet. Hij bleef met zijn heilige wet, bleef hij staan, daarmede verkondigende het wonder. Het wonder. Dat God, die naar recht ons elke dag schuldig kan verklaren, dat recht niet opruimt. Dat recht niet wegdoet, maar dat recht laat staan. Totdat hij kwam, die als zulke waarachtig en rechtvaardig mens dat recht op zich heeft geëigend. Dat is het grote wonder. Als God van zijn recht afgegaan zou zijn, dan had de Heer Jezus niet gekomen. Maar juist omdat God zijn recht handhaaft en een allergenegenst willen in God is om bij die wet te blijven, daarom is het heilige evangelie die goede boodschap. God kon zichzelf niet verloochenen. Hij heeft zijn heilige wet niet willen laten varen. daar er bij ons toch geen verwachting was om die wet ooit te vervullen. Maar hij blijft die wet spreken. En de Zoon Gods neemt hem in zijn hart. O, daarom, je moet niet te gauw zeggen, ja, maar die vloeken die er in de Bijbel staan. Want het kan zijn als de Heere onze ogen ontsluit, dat we op ieder bladzij van de schrift het evangelie zien. Evangelie. En wat mij heden nog kan voorkomen als een huiveringwekkend woord, dat kan morgen door mij bewonderd worden. Dat hij zegt, Heere, ik dank u dat u toornig op mij geweest zijt. Uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Kijk, nou moet je onder dat heilige evangelie niet een bepaald stukje zien waar u zo blij mee geweest bent. Maar nou moet je ook eens bedenken, er staan zoveel dingen in Gods woord die niet zo lief op mij overkomen. Nee. Maar die mij aanwijzen in mijn zonde en ellende. Die ik genegen ben op een ander toe te passen. Want dat geldt mij niet. Terwijl het mij toch geldt. Meestal zien wij als dat heilige evangelie, dan zou iemand gelijk iets aan kunnen halen. Ja, ik ben zo vertroost of ik ben zo bemoedigd. Dat kan waar zijn. Dat is ook waar. Maar het is ook heilig evangelie als de Heere ons naar beneden slaat. Als de Heere het woord op ons afslaat. Dat ons vloekt. En dat ons aanwijst. Gij zijt die man. Dat is ook heilig evangelie. Dat is ook een teken dat God die ellendige niet loslaat. Maar dat hij ook met zijn donder en bliksem erop in kan slaan, omdat hij ziet en omdat hij weet hoe wij door de afgrond heen gaan. O, daarom, dat heilig evangelie is het ganse woord van God, van het begin tot het einde toe. Het zij gij het mensdom met uw zegen bezoekt, of met uw strenge tucht. God gaat van zijn recht niet af, dat is heilig evangelie. Het heilige evangelie staat er, terwijl God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Geopenbaard. Was er dan voor die tijd ook al een heilig evangelie? Voordat het paradijs er was? Toen waren er toch nog geen mensen, geen zondaren. En toch was toen reeds het heilig evangelie de goede boodschap. Waarom? Omdat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad. Omdat er bij God een eeuwige raad des vredes is. Waarin de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dat besluit, dat plan ook van de verlossing en de wijze waarop die verlossing tot stand zou komen, hebben gesproken en hebben besloten. Je zou dus moeten zeggen, God zelf is de eerste geweest die het geopenbaard heeft. Dat kon ook niet anders. Want het kon niet in een mensenhart opklimmen. Het is in Gods hart opgeklommen. En hij alleen kan met eerbied gesproken die lade openen. En van het besluit verhalen. Kan hij alleen. Hij alleen kan zeggen, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En zingen wij niet. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En lezen wij niet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Lezen wij niet door het hele woord heen, dat heilige evangelie niet zomaar een inval is geweest bij God, toen hij die mensen daar zag, die zich verbergden achter de struiken. Niet zomaar een inval. Hebben wij niet in het woord van God gevonden, God komt nooit te laat. God wordt niet verrast in die zin door de duivel en door de zonde. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En nou dat openbaren door God zelf, dat is zo'n groot wonder. Waar de Heere in het begin nog niet alles geopenbaard had, want in het paradijs, toen Adam en Eva geschapen werden, toen heeft de Heere God niet gezegd, er is aan mijn rechterhand of in mijn schoot een Christus. De Heere God had niet gezegd van die redder. Nee, de Heere God had gehoorzaamheid gevraagd. En liefde en trouw. En nu is die mens gevallen. En hij heeft God verlaten. Nu komt de Heere zelf om het schepsel tot zich te roepen. Wij zijn daarom niet tot God gekomen, leert ons het heilige evangelie, maar die hoge heerlijke God is tot ons gekomen. Die heilige God heeft de zaak niet afhankelijk gemaakt van condities en voorwaarden, want dan zou er niemand ooit tot God genaak, niemand. Want wij kunnen hem niet wedergeven wat we schuldig zijn. Nu is God zelf gekomen, onconditioneel, en hij heeft geroepen, waar zijt gij? En dat schepsel bang, vreesachtig, met de dood in het hart, moest tevoorschijn komen, zoals ze waren. Zoals ze waren. Als door God betrapt in hun vlucht, vol van schaamte, maar ook vol van egoïsme. Ze proberen elkaar te beschuldigen. En uiteindelijk proberen zij God de schuld van alles te geven. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, Die heeft mij gegeven en ik heb ze gegeten. De slang die door u gemaakt is, die heeft mij verleid. Geen godskennis meer. Geen zelfkennis meer. Niks. Waar is die Adam en Eva dan bekeerd? Achter die struiken? Oh nee. Nee, want dan kun je lezen in de spreuken dat Adams houding samen te vatten is in de woorden: elke dwaas zal de schuld verbloemen. Adam mocht wel elke dag vragen: Heere, bekeer mij tot u en Eva ook. Waaruit weet gij dat? Zie nou eens die nauwe samenhang van het heilige evangelie, het woord Gods en de Heilige Geest. Hoe zijn die mensen bij de aanvang op die weg gebracht? Dat gebeurde door de verkondiging van het heilige evangelie, waarin ook hun straf, een gematigde straf, werd voorgesteld. Kun je nu aanvoelen dat de verkondiging van het woord van God, dat eigenlijk niet is een aardigheidje? Zullen we gaan of niet gaan? Eigenlijk ook niet, heb ik behoefte of geen behoefte. Maar dat het woord van God dat blijkt in het paradijs, is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door. Tot in het binnenste van ons. En dat wij onder het woord van God zouden komen op zondag. En indien mogelijk, als er gelegenheid is, ook in de week. Dat kunnen wij al min of meer bespeuren uit dat heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Want dat gebeurde daar niet achter de struiken ergens. Dat ze opeens zo'n gevoel kregen voor de middelaar of een kennis van de middelaar en van de belofte. God riep ze in het licht om te luisteren wat ze nou gedaan hebben. En ook wat God gedaan heeft. Och, in de kerk gaat het om vrijwilligers. Een zeer gewillig volk maakt hij op de dag van zijn Heer krachten. Maar daarom is het wel verdrietig en erg. Dat wij zo het beeld vertonen van die vallei vol dorre doodsbeenderen. En dat eigenlijk het woord van God niet de hoogste plaats inneemt, maar allerlei persoonlijke, belangrijker dingen. Het is toch vaak zo? Kun je toch zien en merken? Er hoeft toch niet veel te gebeuren? Nou ja, zondag is natuurlijk zondag, maar verder hoeft niet veel te gebeuren. Dan kun je de schuld geven en zeggen, ja, maar jij bent ook God niet. Nou, verre van dat. Verre van dat. Want dan zeg ik, nee, er is geen nader mens. Maar ja, God heeft juist door zwakke, gebrekkige, akelige mensen zijn woord doen verkondigen. Je kunt wel denken, ja, dat kan best zijn, ik weet veel meer. Dat kan best zijn. Dat is nou juist de oefening, zegt Calvijn. Dat de Heere je dan nog naar de kerk roept en brengt. Terwijl je misschien nog veel meer weet. Dat is nou een oefening in de ootmoed en in de zelfverloochening. Om verootmoedigd te worden voor de Heere. Och. God ging spreken tot Adam en Eva van schuld en van genade. En hij ging zeggen, ik zal vijandschap zetten. Tot tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Er lag eigenlijk al in verborgen het wonder dat God geopenbaard zou worden in vlees. En niet door de wil van een man of van het bloed, maar door God zelf zou het grote vrouwenzaad komen. En onder dat spreken is het begonnen. Onder dat spreken is het begonnen. Daar heeft God zelf zijn eigen woord gezegend aan hun hart. Het is in hun harten ingegaan. En schaamte is gekomen. Niet alleen vanwege de naaktheid aan de buitenkant, maar het is ook verder gegaan. Wij hebben gezondigd tegen u. Je leest geen eens een schuldbelijdenis. Daar valt ook de nadruk geen eens op. Op wat ze allemaal gedacht hebben. Nee. De nadruk valt daarop wat God gedaan heeft in het paradijs. En de vrucht komt openbaar. Adam noemde de naam van zijn vrouw Eva, moeder aller levenden. Eerst heette ze Maninne. Die naam had God gegeven, uit de man genomen. Nu blijkt dat onder de verkondiging van het heilige evangelie het werk van de bekering begonnen is. En dat Adam in het allerheiligst geloof een moeder, die toch nooit meer anders voort zou kunnen brengen dan vloek en verderf, moordenaars. Nu blijkt dat Adam heeft geloofd in de gewisse belofte van God. Hij heeft niet in een gewis geloof geloofd, maar in de gewisse belofte van God. En in die belofte hebben ze elkaar opnieuw aanvaard. En zijn ze met eeuwig gesproken opnieuw getrouwd. En heeft Adam de arm om zijn vrouw heen geslagen. En hand aan hand gaan ze het paradijs uit. Bekleed met dierenvel. Gebogen en tegelijk opgericht. Moeder van de levende. O, wat zie je daar die nauwe band tussen verkondiging. Hoe zullen en geloven? Hoe zullen ze geloven indien het hun niet verkondigd wordt? Geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. In paradijs heeft de Heere al gezegd, komen jullie eens in de kerk? Toen was er nog geen eens een muur omheen met stenen. Helemaal niet. Toen heeft de Heere gezegd, komen jullie eens in de kerk. Ik maak een kerk, hier ter plaatse. Dat heeft God gedaan. Moet je dan niet met schaamte bedenken. O Heere, wat zijn wij vergeters van uw weldadigheden. Wat lopen we er toch makkelijk overheen. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. En toen Jeshurun vet werd, sloeg hij achteruit. Hij is overal aan gewend. Hij raakt overal aan gewend. De prediker en de gemeente. Ik dacht, we hebben gezongen. Gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft. Gij wenkt en zij zwijgt stil. Toen kreeg ik een ogenblik hoop. Niet van ons. Maar ik dacht, Heere God, gij kunt met een wenk die woedende zee het zwijgen opleggen. Ach, u kunt toch ook ons, mij en ons tezamen. U kunt toch ook ons uw wegen leren. Gij spreekt toch maar en het is er. Gebied toch maar en het staat er. U kunt toch die dorre doodsbeenderen die we zijn leven inblazen. En u kunt daar toch uw woord voor gebruiken. Het heilige evangelie, God zelf is de oorsprong ervan. God zelf heeft het naar buiten geopenbaard. En daarbuiten kunnen wij niets weten nog verzinnen. Wat goed is. Dat dat een grondstelling mag zijn. Want des Heere woord nochtans verspreidt volmaakt ter glans. Terwijl ze het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Is mens door meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Vinden de mensen het dan zo waardevol? Nee, dat niet. Maar de man, de dichter, ziet de waarheid. Dat het woord van God en die reine leer der zaligheid. Dat het meer waard is dan al het andere. Uit het heilige evangelie heeft God zich te kennen gegeven. Heeft God zich geopenbaard. God zelf is begonnen. En toen? Ja, toen. Toen gingen wij de wereld in natuurlijk. Werken, de aarde te bouwen, heb je gelezen. Als God nou eens gezegd zou hebben, dan moet je het maar mee doen voorlopig. Een paar duizend jaar. Nou, dan zou je raar kijken wat er nog van overgebleven was. Misschien wel een of ander spookachtig verhaal. Of een griezelig verhaal. Want jongens, jongens, als mensen iets moeten bewaren. Als mensen dat beginsel nou eens zuiver moeten houden. Wat God geopenbaard heeft, waar kom je dan terecht? Nee, God is ook doorgegaan, verder gegaan. Hij heeft het door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Noach wordt genoemd een prediker der gerechtigheid. In de dagen van Enos, de zoon van Seth, begon men de naam des Heren aan te roepen. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paam. Stel toch voor dat de Heren een woord, een belofte geeft. En dan gaat de Heren weg. Wat moeten wij doen? Waar komen we terecht met die belofte? De Heere wil er zelf bij blijven, met zijn woord en geest. Daarom hoef je niet te twijfelen, of niet alleen Noach, maar ook Abraham. Hij is een verkondiger geweest van het heilige evangelie. Hij zal er met zijn knechten en zijn huisgezin over gesproken hebben, van dat heilige evangelie. Zij hebben de Heere aangeroepen en zijn gered geweest. Ze hebben van verre de dag gezien en omhelst. En toen Abraham in het oer der Chaldeeën was, toen was het ook al ver verduisterd. Moet je eens kijken hoe ver dat het verduisteren kan. Door mondelinge overlevering werden verschillende dingen bewaard. Maar dat Abraham toch ook in die tijd een afgodendienaar was. Terwijl, als ik het goed onthouden heb, Sem nog leefde als een oude grijzaard. En zo gaat het nou altijd. Altijd. Dan kun je wel eens zo bedroefd en weemoedig onder worden, dat je zegt, ja, natuurlijk, een dode starheid is niet goed. Je moet niet iedere veranderingetje of iedere wijziging, moet je altijd bij voorbaat in een bepaalde hoek zetten. Maar dit, waar het om gaat, om de leer der zaligheid, dat die nou niet veilig is bij de mensen. Dat kan je zo aangrijpen als je dan bedenkt. De een nu, de ander morgen. En dat proces gaat maar door. Het afgroeien van de waarheid. En dat God nu toch beloofd heeft, de poorten der hel zullen wij gemeente niet overweldigen. En dat hij daarom telkens weer ingrijpt. Hoe donker was het in de tijd van de reformatie, voor de reformatie. Zeker, er waren nog mensen die de Heere vreesden. Wat was het machtigste wapen van de duisternis? Dat het heilige evangelie niet meer werd gehoord. En dat in de kerk een kerktaal gesproken werd die de mensen niet verstonden. Wat was eigenlijk het grote wonder? God bracht zijn woord weer in de verkondiging terug. Het heilig evangelie. Kijk, dat is niet in één keer gegaan. Dat is langzaam aan. Langzaamaan werd het woord verdrongen door allerlei andere dingen. En ik denk wel eens, als je nou leest van mensen die kort na de apostelen hebben geleefd, oude kerkvaders zeg maar, en je leest dat, dan sta je toch nog weer verbaasd, want hoe prachtige stukken dat er ook in voorkomen, dan zie je al nou. Als Paulus dat gelezen zou hebben, dan zou hij het niet mee eens zijn geweest.
En als Johannes dat had gelezen, zo snel zie je een verandering plaatsgrijpen. En zie je als het ware de eerste symptomen van de latere Romeinse kerk en hiërarchie. Die zie je al opkomen. Je leest het al, je proeft het al in de woorden. Dat die mensen zo groot en zo heilig werden. En wat er allemaal aan te pas kwam om erin te kunnen komen. Waar je allemaal aan moest voldoen. Dan zeg je, oh. Wat een wonder dat God het evangelie niet alleen heeft geopenbaard, maar dat hij er ook bij blijft. Want aan ons is niet toevertrouwd. Ook niet aan de stichting tot handhaving van de Statenvertaling, ook niet. Dat heeft God zelf in zijn handen gehouden. Mijn woord, zegt de Heer, dat uit mijn mond uitgaat. Dat zal niet ledig tot mij wederkeren. En al is het waar dat iedere vertaler ergens een verrader is, God zorgt voor de openbaring van zijn heilig evangelie. Och, wat heeft de Heer dan een barmhartigheid betoond door telkens weer in te grijpen. En als de Heere zag van zijn hoge hemel dat de duisternis door onze zonden en schuld, door onze verberging groot was, heeft de Heere zo weer een nieuw vuur ontstoken. Dat moet je eens bedenken als er staat, die lijn, God heeft geopenbaard, maar hij heeft het ook zelf laten verkondigen door de patriarchen en profeten. Dat hebben die mensen niet opgeraapt. En gezegd, nou zullen wij nog eens beginnen over die belofte. En over dat heilige evangelie en over het woord van God. Dat stond ook niet in hun macht. Maar dat heeft de Heere God gedaan. Die heeft gezegd, spreek, verkondigen aan Jacob. En zo heeft de Heere God zelf eigenlijk alles gedaan. En daarom komt onze onbeschaamdheid des te groter aan het licht. Als we letten en ontdekt worden aan onze ongeïnteresseerdheid, onze lauwheid. En zegt de Heere dan ook tegen ons. Omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, zo zal ik u uit mijn mond uitspuwen.
Hoor je dat, kinderen?
Ik heb het niet tegen jouw kinderen, hoor. Ik heb het tegen mijn eigen kinderen. Ik weet wel dat ze allemaal veel huiswerk hebben enzovoorts.
Maar als de gezichten al verongelijkt staan als het middag is om een keer onder Gods woord te komen.
Hoor je dat? Daarin komt onze ellendige staat openbaar. Dat wij geen lust hebben in de kennis van zijn wegen.
En dat we het altijd nog weten goed te praten ook. We weten het altijd nog goed te praten.
Luister dan toch naar het woord van God. Ja, nee, laten we hopen op God, die gezegd heeft, de doven zullen horen de woorden van het boek. En de blinden zullen zien uit de duisternis.
Want God is zo groot, hij is erbij gebleven.
En dan zeg ik wel eens,
Al is die dominee, kan niet altijd uitleggen zoals jullie het graag willen hebben. En hij ziet het zelf niet altijd.
En nou, ik zou nog veel meer kunnen noemen. Maar daar loopt het in de diepste zin niet over. Daar loopt het niet over. De Heer heeft nou eenmaal geen engelen gestuurd om zijn woord te verkondigen, maar zondaar. Vol gebrek. En toch wil God ook daardoorheen tot roem van zijn genade zijn evangelie bekend laten maken. En dat zal eenmaal een snel getuige tegen ons zijn, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen. Nou weet ik wel, de een die denkt er makkelijker over als de ander. Weet ik ook wel. De een zegt, de kerk is geen kikvors en de dominee is geen ooievaar. Die eten elkaar niet op hoor. Die lopen niet weg. En ik weet ook wel, ik wil God niet binden in de muren. Dat wil ik niet. Dat mag ik niet doen. Want Gods geest is zo ondoorgrondelijk en Gods wegen zijn zo onnaspeurlijk. Weet ik wel. Maar je zal toch wel met me eens zijn, mensen, dat we gerust allemaal voor God zouden mogen erkennen hoe kleeft mijn ziel aan het stof, Heere. En het is me niet eens een nood. En dat we gerust nog wel eens kunnen zingen. Gun leven naar mijn ziel, dan loopt mijn mond. Dat we gerust nog wel eens mogen vragen. Heere, wil mij lauwe, koude zondaar toch lijden. Dat ik niet mezelf tot maatstaf neem. Maar dat uw woord dat zegt, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Kijk, ach, ik spreek van mijn eigen en van ons allemaal. Zo moet je dat zien. Want als God ook over ons naar recht oordeelt, wie zal hem nou zijn hand rein uit zijn boezem nemen? Vanwege het klakkeloze lezen, vanwege het nodeloze verzuimen van Gods eeuwig evangelie. Ja, dat de Heer het in onze harten heiligen. Heilige patriarchen en profeten, nou daar ga ik niet te ver over in. Je weet het wel. Van Jesaja en Jeremia en Ezechiël en van zoveel anderen die geprofeteerd hebben, die gesproken hebben van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. Hoe ze hebben uitgezien naar die dag waarop hij komen zou snellijk tot zijn tempel. Van die zonne der gerechtigheid die zal opgaan. Van het kind dat geboren zal worden in Bethlehem. Alles naar het woord van God. Zowel het lijden als de heerlijkheid ligt door het hele Oude Testament verklaard. Van die Christus der schriften. In het Oude Testament kun je lezen hoe hij lijden zal en sterven. Ook hoe hij heerlijk gemaakt zal worden. God is groot. Hij bleef maar bezig en volhouden. Want wij zouden alle vergaan met de belofte Gods. Gaan wij te gronden als God er niet bij is.
met de Heere Jezus, het woord van de Heere Jezus Christus, gaan we te gronden. Als hij er niet bij bleef. En als hij niet gezegd had, die geest, die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Verkondigen. Dat is ook afkondigen. Dat is ook proclameren. Zo zegt de Heere. Verkondigen wil zeggen, dat is niet een vrijblijvend praatje houden. Een gesprekje. Dat kan op zijn tijd aangenaam zijn. Maar God heeft zijn heilig woord laten verkondigen. De bazuin aan de mond. Laat, zegt de profeet, geen stilzwijgen bij uw lieden zijn. Het Nieuwe Testament, dat is helemaal wat. Je zou zeggen, ja, dat was in het Oude Testament ergens ook zo. Maar nou is de Heere zijn kerk bevorderd tot verkondigers van het heilige evangelie. In welke plaats of stand de Heere een mens ook zet. Ja. Ja, maar het moet niet eigen werk zijn. Nee, dat weet ik wel. Eigen werk, daar komt het niet op aan. Dat wordt ook niks ook. Maar ik zeg u, wat doet en kan de Heere God doen? Ja. Er zijn mensen geweest die groenteboer waren of boer, door middel waarvan meer mensen tot de levende God gekeerd werden dan door een goede kanselredenaar. Omdat God erbij kwam en erin kwam. En verder staat er nog, door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft laten voorbeelden schilderen. Wie denkt dan niet aan de reinigingen? Wie denkt dan niet aan de offers die gebracht werden, aan het bloed dat vloeide? Wie denkt niet aan de kleding van de priester aan de borstplaat met de stenen van de 12 stammen Israëls. Tabernakel en tempel. Alles wees heen naar het heilig evangelie. Naar hem die in het heilig evangelie beloofd is. Wat heeft God diep gebogen om ons bekend te maken zijn heilig evangelie. En ten laatste heeft hij het door zijn enige geboren zoon vervuld. Daar is wat schaduw was klaarheid geworden. In hem. En wat duister was, is waarheid geworden in hem. Ja, vervuld zijn al de woorden die de godsprofeten hoorden. Ja, vervuld is het recht der wet. Onze zonden zijn verslonden, onze wonden zijn verbonden en der slangen kop verplet. Het is vervuld. In de Heere Jezus Christus. Alles. Ben je er wel eens blij mee geworden? Met dat evangelie? Ben je wel eens ernaartoe mogen vluchten uit je schuilhoeken? Dat je thuis ook niet meer uit kon houden? Dat je denkt, ach Heere, spreek slechts een woord en uw knecht is genezen. Ja, het is nog een wonder dat je mag.
en in staat gesteld wordt.
Ben je wel eens innerlijk verblijd geweest?
Ook nu. Terwijl er toch vele dingen ons aanklagen als we dit allemaal lezen. De hoogheid van het evangelie. En de ellendigheid van ons mensen daar tegenover. Dat we het nou aan onze laars lappen. Dingen om te schamen. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Maar nou staat er toch. Enig geboren zoon vervuld. Als je nou in de put zit. Of als er vanavond iets in je hart gekomen is. Dat je je eigen ziet. Als zo'n kale, belangeloze zondaar. Dat je zegt, ach Heere, wat glijdt alles. Wat glijdt alles toch altijd maar naar beneden.
Van u af.
Dan mag ik u wijzen op die zonen Gods. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Het was hij nog maar 12 jaar. Was hij in de tempel. Om te horen en om te vragen. Dan mag ik u wijzen op hem die gezegd heeft, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. 'S nachts was hij op de bergen om te bidden. Overdag op de straten of in de tempel om te leren. Och, dat u en ik onder die vleugels dan bescherming mogen zoeken. Vergeving, verzoening. Kinderen, jullie ook. Vanwege alle oneerbiedigheid. Van jong en oud, oneerbiedigheid. Vanwege het smoezen. En niet van kleine kindertjes, grote kinderen. Onder het heilig evangelie. Als je het vanavond nog benauwd zou krijgen. Weet dan dat er een naam is onder de hemel gegeven door welke wij moeten zamen. Maar het is niet kwaad als de Heer ons zo af en toe eens aan onze jas trekt. Mij en u. Dat is ook heilig evangelie, heb ik vanavond gezegd.
Het is heus niet erg als de Heer eens tegen ons gaat spreken uit zijn heilig woord. Wat wij niet zo graag willen horen.
Want daaruit kun je merken dat God ons nog niet buiten de deur heeft gezet voor eeuwig. Maar dat hij met ons bezig is. Hoor, o dochter en zie. En neig uw oor. Amen.